Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en gasten en allen die met ons meeluisteren of later deze dienst na zullen luisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. Het schriftgedeelte dat we vanmiddag gaan lezen is uit het Oude Testament, Jesaja 40, daarvan de verzen 1 tot en met 11. Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11. We gaan beginnen met de Heidelbergse Catechismus en aan de beurt vandaag is zondag 1, vraag 1. De collectes zijn voor de slotzang, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor de emitterkas en bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We zingen nu met elkaar psalm 27, vers 7, de schoolpsalm, en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Want die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 123. Daarvan de beide versen, vers 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1 en 2. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden wij nu eerst ons geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en antwoorden en stemmen daarmee in met Psalm 27, het vijfde vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen wij nu eerst bidden om de verlichting van ons verstand door de Heilige Geest bij de lezing van Gods woord. Heren, wij komen tot u. En u heeft het zelf ons in de mond gelegd om met gebeden uw aangezicht te zoeken. Heren, dat willen we, dat zullen we doen. Daarvoor zijn we ook hier samengekomen. In deze dienst waarin u met uw woord naar ons wilt toekomen. Uw stem klinkt, Heren, ook vanmiddag. En Heren, tot wie anders zouden we heen gaan dan tot u? Heren Jezus Christus, alleen u hebt woorden van eeuwig leven. Ja, door u mogen wij de drie enige God ontmoeten als die bron van troost en licht. Heren, geef dat we inderdaad zo deze dienst beleven, als een ontmoeting met u. Een ontmoeting, Heren, waarbij we dan ook aan u bidden. Of u uw oog niet van ons wil verbergen. Of u niet in toornen neer zou willen zien op ons. Daar heeft u immers alle reden toe. maar wees u onze hulp, God van ons heil. Kom tot ons en spreek uw woord met kracht en gezag, opdat wij niet onszelf zouden toebehoren, maar van u zouden zijn en worden. Heren, wij bidden u voor een ieder van ons hier in de kerk, maar ook als we thuis de dienst meemaken, om uw zegen. Heren, laat dat de zegen zijn zoals u zelf die aan ons geeft. U weet immers op het allerdiepst wat in ons hart leeft. U weet het, Heere God, wanneer wij u hebben leren kennen in ons leven en uit uw genade mogen leven. U kent ons immers, Heere God, ook wanneer we zijn afgedwaald van uw wegen. Wanneer we het zijn kwijtgeraakt. Wanneer we door eigen schuld in het donker zijn terechtgekomen. U weet het ook, Heere God, wanneer we nog altijd ons hart bij u vandaan hebben gehouden. Niet naar uw woord hebben geluisterd. Het misschien wel hebben gehoord, maar het van ons hebben afgeschud. Heere, hoe het ook is met ons. En hoe we vanmiddag de kerkdienst ook zijn binnengekomen. Misschien uit gewoonte, misschien met geen enkele verwachting daarbij. Of juist ook met een hart vol verlangen. Spreek tot ons. Openbaar uzelf aan ons. Ja, open ons hart en leven voor u. En woon met uw Heilige Geest in ons, Heere. Werk in ons ook vanmiddag. Laat deze dienst ook iets van die werkplaats mogen zijn. Waarin uw Heilige Geest aan het werk gaat. Opdat we verzekerd zouden worden van het eeuwige leven. En door u bereid gemaakt om van harte voor u te leven. Heren, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Wij danken u, Heren, dat wij dat niet alleen vandaag hier doen, maar dat op vele andere plaatsen, dichtbij en ook ver weg, uw woord vandaag opengaat. Heren, het is zo'n rijke schat. We mogen die schatten ook opdelven. Heren, laat het mogen schitteren tot eer en verheerlijking van uw naam. Uw evangelie, het evangelie van zonde en genade. Het evangelie van uw trouw in onze ontrouw. Heren, dat u wordt groot gemaakt over heel deze wereld heen, daar bidden wij u om. En willen ieder zegenen die daarin ook van u een taak in een bijzonder ambt heeft gekregen. Als predikant, wanneer het evangelisten betreft, zendelingen, Heren, wie ook maar. Bouw uw kerk. En Heren, wilt u dat ook dichtbij doen? Hier in ons eigen dorp. Heren, wij willen u ook bidden voor het werk van de poster. Wilt u uw zegen daar ook geven? Wanneer we als gemeente ook naar buiten willen treden, naar hen toe, die u nog niet leerde kennen. Wanneer we er willen zijn ook voor hen die niet zo gemakkelijk zomaar naar een kerkdienst hier zouden komen anders. Heren, hoe het ook is. Laat ook iets van uw geest daar aanwezig mogen zijn. Heren, wij willen u bidden of u uw zegen wil geven. Ook op die plekken waar kerken klein zijn geworden. Waar gemeentes in nood verkeren. Van welke aard dat ook maar is. Als gemeentes misschien ook verscheurd worden door inwendige strijd hier. Heren, we willen u bidden. Geef dat uw vrede mag komen. Wilt u harde harten verbreken. En laat uw Heilige Geest ook helend werken. Heer, wij willen u bidden voor de gemeente van onze klassies, als aankomende week ook de klassiesvergadering plaats zal vinden in Bunschoten. Wij willen u bidden, Heer, of u uw zegen bij die vergadering wil geven. En Heer, geef dat we ook elkaar als kerken mogen zoeken en mogen vinden rondom uw woord. En dat we van daaruit, Heer, ook elkaar met elkaar mee mogen leven, elkaar mogen bemoedigen. Heer, we willen u bidden of u ons ook wil toerusten. Ook als het vragen betreft die soms zo heel teer en gevoelig kunnen liggen. In het pastoraat. In het omgaan met elkaar. Heer, wilt u wijsheid geven. En het licht van uw Heilige Geest. Ook in al die dingen. Heer, wij bidden u of u ons zo'n gezegende dienst wil geven. We danken u voor de vrijheid die we mogen kennen. Vrijheid die niet vanzelfsprekend is immers. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk in de vervolging. Houd haar staande. Bescherm haar. En wees u met een ieder, Heere, die ook door u gebruikt wordt om de gemeenten te versterken. Christenen te versterken. In het dienen van u. In het liefhebben van u en van de naast. Heere, we willen u ook bidden voor ons land waarin we wonen. Wilt u zijn met een ieder die verantwoordelijkheden draagt in de politiek, de regering, met de ministers, de staatssecretarissen, de volksvertegenwoordigers, de Tweede en de Eerste Kamer. Heere, wij willen u bidden voor de lokale politiek. Wilt u geven dat ook de plaats waar we wonen geregeerd mag worden overeenkomstig wat u zegt in uw woord, Heere? Want uw woord is immers goed en uw wet is immers goed. Heere, laat dat ook mogen doorklinken. Overal waar daarover gesproken en vergaderd wordt. Heere, zo willen we tot u komen. U dankend en biddend. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bidden wij. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit de profetieën van Jesaja. We lezen Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Jongens en meisjes, we gaan straks ook nog een ander stukje lezen. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat staat in een leerboekje. Jullie hebben op school, denk ik, als je dingen moet leren, daarvoor vaak een boek. Soms zelfs twee boeken. Als je bijvoorbeeld rekenen moet leren, dan heb je een leerboek en een werkboek, denk ik. En dat werkboek mag je schrijven, dat leerboek niet natuurlijk. En zo'n boek op school heeft ook vaak verschillende hoofdstukken. Dat weten jullie ook wel, denk ik. En die hoofdstukken die gaan dan over verschillende onderwerpen natuurlijk. Nou, zo komt er van alles aan de orde op school. En het is de bedoeling dat je dan leert. En als je dan straks in groep 8 zit. En je, het schooljaar van groep 8 is ook bijna ten einde. Dan ben je er, als het goed is, klaar voor om naar de middelbare school te gaan. Dan heb je alle stof die je op de basisschool krijgt een keer gezien. En daarmee ben je aan het werk geweest. Dan kun je verder. Nou, we hebben hier in de kerk ook zo'n leerboekje. En dat leerboekje dat heet de catechismus. Daar gaan we vanmiddag uit lezen, dat doen we straks. Die catechismus die heeft ook verschillende hoofdstukken, dat noemen we zondagen. En in elk hoofdstuk, elke zondag, gaat het dan weer ook over een ander onderwerp. Het ene iets moeilijker dan het andere. Maar waar gaan ze nu eigenlijk allemaal over? Als je het nou zou moeten samenvatten, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Nou, het gaat over de inhoud van de Bijbel. Die hoofdstukken, die leggen eigenlijk uit aan ons wat de Heere God in de Bijbel nu zegt. Wat hij ons duidelijk maakt. En daarom gebruiken we dat leerboekje ook in de kerk. We gebruiken het niet in plaats van de Bijbel. Daarom gaan we nu ook eerst uit de Bijbel lezen, want die is het allerbelangrijkste. Maar we mogen het er af en toe wel eens bij pakken. Naast de Bijbel. Zoals we dat vanmiddag ook doen. Eerst uit de Bijbel lezen en dan uit de catechismus. Want zo noem je dat leerboekje, de catechismus. De Heidelbergse catechismus. Heidelberg, dat is een plaats in Duitsland. Daar is die ooit gemaakt. Om zo te ontdekken en te leren wie de Heere God is, wie wij zelf zijn en wie de Heere Jezus Christus is en zijn Heilige Geest. Nou, we gaan vanmiddag eerst dus uit de Bijbel lezen. We lezen uit Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing, gemeente, willen wij antwoorden met Psalm 147, de versen 6 en 10. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken. Een stem zegt: roep. En hij zegt: wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en als een goede tierenheid, als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg. Sion, verkondigste van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigste van een goede boodschap. Verhef die. Wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Gemeente, wij luisteren naar Jesaja 40, zoals we dat hebben gelezen. En dat doen we aan de hand van zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. Jongens en meisjes, nu gaan we dus uit dat leerboekje lezen. En je zult wel merken dat dat met een vraag en een antwoord gebeurt. Zo gaat dat. Een vraag en een antwoord. En de vraag is dit. Wat is uw enige troost? Zowel in leven als in sterven. En dan luidt het antwoord. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Het thema voor de preek is uw enige troost. En we letten op twee aandachtspunten. Allereerst de vraag naar jouw persoonlijke troost, hou vast. En ten tweede, wat nou echt hou vast biedt, de inhoud dus. Dus de vraag en de inhoud van dat persoonlijke, hou vast die troost van de catechismus. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, die vraag die kan je zomaar gesteld worden. Wat betekent geloof nou eigenlijk voor je? Dat kan je gevraagd worden tijdens een huisbezoek door de bezoekende ouderling, diaken. Je kunt die vragen ook elkaar stellen op een bijbelkring of een verenigingsavond. Op de belijdeniscategorisatie komt dat in allerlei verschillende vormen weer terug telkens. Wat betekent dat nou allemaal voor jou? Om te geloven? Om dit te geloven? En het kan je ook gesteld worden door iemand van buiten. Misschien in je familie of een collega, een kennis, hoe dan ook. Je gaat naar de kerk toch? Waarom doe je dat eigenlijk? Wat betekent dat voor je? Ik weet niet hoe u het vergaat, gemeente, maar als zo'n vraagje wordt gesteld, bent u dan ook in staat om daar antwoord op te geven? Want het is natuurlijk heel persoonlijk wat je dan gevraagd wordt. Het gaat dan niet omdat je een kant-en-klaar antwoord weet op te noemen. Nee, het gaat erom, wat betekent het nou voor u, persoonlijk? Geen algemene vraag van, bestaat God wel? Zo begint de catechismus ook niet. Maar persoonlijk. Wie is hij voor jou? Hoe kent u hem? Hoe dient u hem? En zo'n persoonlijke vraag, die kan je best overvallen. Die kun je als een soort, met een soort van vijandigheid erin voelen. Soms zonder dat dat bedoeld is overigens, maar dat je dat erin hoort. Dat je overvalt. Omdat je dan voor je gevoel even met een mond vol tanden staat. Terwijl je dat toch zo zou moeten kunnen zeggen. Nou, wat zou je zeggen? Welke woorden geef je eraan? Weet, ik denk dat het belangrijk is om ons in dat soort vragen te trainen. Voordat een sportteam, een wedstrijd gaat spelen, moet zo'n team eerst trainen. Zonder training gaat dat niet. En ook een individuele sporter die moet natuurlijk eerst trainen voordat hij de wedstrijd ingaat. Doe je dat niet, dan ga je het verliezen. Goed, dan kun je misschien een keer een toevalstreffer maken, maar daar blijft het bij. En wanneer je moet omscholen op je werk, dan heb je soms ook extra training, bijscholing nodig. Anders ben je niet in staat om je werk dat op je ligt te wachten op de goede manier op te pakken. Gemeente, zo mag u nou ook kijken naar de catechismus. U bent niet de enige wanneer u zou zeggen, nou die catechismus, die zondagen die dan zo langskomen, moet dat nou wel? Dat heeft misschien niet uw voorkeur. Maar we hebben net gezongen dat ook het volk Israël heeft geleerd, heeft moeten leren om in de wetten van de Heere God te wandelen. Het is onderwijs niet heel belangrijk. En juist ook vandaag, wanneer er zoveel vragen gesteld worden. En misschien heeft u ze ook wel in uw hart. Want ze hoeven niet altijd van buiten te komen. Ze kunnen ook bij je van binnen zitten. En moet je dan niet getraind worden, bijgeschoold worden, opgefrist worden? Je kennis. Om toegerust te zijn. Dat zo'n persoonlijke vraag die je dan kan worden gesteld. Wat betekent het nou voor u? Dat je daar dan niet van schrikt, maar dat je dat gaat beleven. Dat zo'n vraag van een vijand, zeg maar een vriend wordt. Dat je dat gaat beleven op de manier van 1 Petrus 3. Waar Petrus zegt, wees niet bevreesd. Laat u niet in verwarring brengen. Zoveel verwarring. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording. Aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dus niet bang zijn, niet in verwarring raken, ook niet van zo'n persoonlijke vraag, maar toegerust worden en vervolgens ook bereid zijn om verantwoording af te leggen. Van de hoop die in je is, zegt Petrus. Van dat wat in je leeft. Als het goed is. En dan hoort u wel, gemeente, dat Petrus dat meteen al een beetje invult. Hij noemt daar een kernwoord van de hoop die in u is, hoop. Dat is voor hem in één woord samengevat wat geloof in de Heer Jezus Christus nou betekent. Wat dat hem ook geeft. Wat dat voor hem verandert. Hoop. Daar kun je dan natuurlijk ook nog een heleboel over zeggen. Maar dat is voor Petrus hier de kern. Dat is voor u, voor jou de kern. Ik heb die vraag ook op de handreiking gezet. Als u nou die vraag zou moeten beantwoorden, geef eens één woord. Wat is het nou? Wat betekent geloof nu? Wat zeg je dan? Heb je dan iets te zeggen? Of is er niks? Want dat kan ook nog. Weet je, de opstellers van de Heidelberger Catechismus, die stellen die vraag aan het begin. Wat is nu uw enige troost, zowel in leven als in sterven? En dan hoort u wel, zij vullen het ook al een beetje in. Wat is nou je enige troost? Troost. Dat ze dat zo noemen, gemeente, dat is best te begrijpen. Ursinus en Olivianus, dat zijn degenen die de catechismus hebben gemaakt. Ik vind ze ook terug bij de feiten over de catechismus. Ik ga daar nu verder wat aan voorbij. Wat belangrijk is dit, dat die Heidelberger catechismus geschreven is in Heidelberg, die Duitse plaats, in het jaar 1563. En dat was een bijzonder onrustige tijd. Die stad was een belangrijk knooppunt van allerlei wegen. En over die wegen kwamen vluchtelingen aan uit omringende gebiedsdelen. Want daar mochten ze namelijk niet langer de hervorming, de reformatie volgen, die een einde wilde maken aan alle misstanden in de kerk van die dagen. En die mensen die kwamen, die zochten hun toevlucht in Heidelberg, want daar mocht het wel. En die hadden allemaal zo hun eigen verhaal bij zich. En dat waren veelal ook verschrikkelijke verhalen. Een verhaal van alles op moeten geven. een verhaal van een nieuw bestaan moeten opbouwen. Een verhaal van vervolging, verdrukking. En gemeente, daarnaast was het ook een tijd waarin, 450 jaar geleden hebben we het over, waarin er telkens weer allerlei ziektes de ronde deden. Kindersterfte was enorm. Gemiddelde leeftijdsverwachting tussen de 30 en de 40 jaar. U begrijpt, Eugenius en Olivianus, die waren gevraagd om een leerboekje samen te stellen. Die zagen het allemaal om zich heen. En dan is het niet verwonderlijk, gemeente, dat je de vraag zo stelt. Wat is nou uw enige troost? Zowel in leven als in sterven. Gemeente, dan mogen er eeuwen tussen liggen, maar die vraag is nog steeds bijzonder actueel. Ik hoop u dat ook duidelijk te maken. Als we aan de hand van de catechismus het woord van God lezen. Die catechismus vragen en antwoorden dan langskomen. Dat het zoveel betekenis heeft. Zo actueel is. Zeker met deze vraag ook. Want wat is nu jouw enige troost in leven en in sterven? Gemeente, die vraag doet ertoe. Dat is een vraag die u niet uit de weg moet gaan. Die vraagt om een antwoord in het leven van een ieder van ons. Troost. Wat troost je nu? Wat geeft je houvast in leven, in je dagelijks leven? Als je straks de kerk uitgaat en straks de zondag weer voorbij is en morgen sta je op. En je moet weer naar het werk of je hebt je taak weer in het gezin of... Er zijn andere dingen die je aandacht vragen, je verantwoordelijkheden die je draagt. Waar leef je nou uit? Wat is nou je bron? Ja, gemeente, heb je eigenlijk wel troost nodig? Hebben wij al zoiets nodig? Of leeft u misschien, en dat kan, zo oppervlakkig? Dat je van het ene moment in het andere leeft, van de ene dag in de andere dag. En je wordt opgeslokt door alles van het nu, van de wereld. Weet je, vandaag de dag leven veel mensen zo. Ook kerkmensen. En als je het hen nou vraagt, wat is nou jouw houvast? Waar leef je nou eigenlijk voor? Wat is nou het allerbelangrijkste, gemeente, wat zou u zeggen? Zijn dat je kinderen, je familie? Is dat dat je kunt ontspannen, op vakantie kunt? Is dat waarvoor je leeft, waarvoor je werkt? Is het je geld, je carrière? Een mooie plaatje aan de buitenkant? Een mooi huis, veel spullen? Gemeente, als dat nou de dingen zijn waarvoor je leeft... Als dat je ook moet troosten, als dat ook zin aan je bestaan moet geven, wat ben je dan arm? Want niks van dat alles blijft bestaan. Het is allemaal vergankelijk, je kan er helemaal niks van meenemen. Dat is alleen maar voor het leven, dat is niet in het sterven. Het geeft je hooguit tijdelijk troost, zo vluchtig als wat. En gemeente, ons niks aan de hand leventje zoals we dat kunnen leven. Ach, als je de krant openslaat. Of je kijkt in het journaal, dan zie je dat het helemaal niet bestaat. Het bestaat ook voor ons niet. Want in ieder van ons, gemeente. Voor een ieder van ons zal eenmaal het moment komen. Dat je voor de rechterstoel van God verschijnt. En hoe zal het zijn? Heb je dan houvast? Of heb je dan alleen maar geleefd voor de dingen van deze tijd? Ben je daarin opgegaan? Heb je er zoveel mogelijk maar uitgehaald? Is dat het wat dan overblijft? Ja, en het blijft niet over. Want het vergaat. Maar het is niet zomaar dat vraag 1 het dus zo vraagt. Wat is nu uw troost, zowel in leven als in sterven? Wat blijft ook bestaan als je sterft? Wat heeft eeuwigheidswaarde? En waarvan ben jij dan de bezitter? En dan gaat de catechismus daar antwoord op geven. Want er is een antwoord. En dan zul jij misschien denken, oh ja, nou gaan we het antwoord krijgen, dan moet ik het dus op die manier gaan zien. Nou, dan leer ik dat maar uit mijn hoofd en dan is het klaar. Nee, zo niet. Nou wil de catechismus ons helpen, gemeente, om het als het ware, want de catechismus vat het eigenlijk samen, hoe de Bijbel daarover spreekt, om het als het ware niet alleen maar in ons hoofd, maar in ons hart te prenten. Van zo mag ik het zeggen. Zo mag ik het verwoorden. Deze woorden mag ik eraan geven. Dit is ook waar het om zou moeten gaan. Met als de vraag u wordt gesteld, wat is uw enige troost? Zowel in leven als in sterven. Wat zegt u dan? Stel nou eens. Dat je alles zou verliezen. Stel nou eens dat je net als die verloren zoon, in de gelijkenis in Lucas 15 van de Heer Jezus, leeft voor het hier en nu, maar er opeens achter komt. En dat kan maar zo, in een oogwenk. Dat het eigenlijk allemaal geen echte waarde heeft. U weet, die zoon die was de wereld ingetrokken, die had een zak met geld mee en die ging dat uitgeven. Die had het vaderhuis verlaten en dan wilde die niet meer zijn. Hij ging zelf leven. Hij wilde zichzelf toebehoren. Maar dan gaat het mis. Hongersnood in het land en hij komt uiteindelijk bij de varkens te zitten. Dat is het enige wat overblijft. En al zijn vrienden raakt hij kwijt, want dat waren vrienden die gekocht waren met geld. Gemeente, stel nou eens dat jij alles kwijt zou raken. Hoe zou dat zijn? Heb je dan nog wat over? Gemeente, die vraag is dus heel ontdekkend. Hoe zit het nou bij mij? En als dan de uitkomst is, gemeente, dat je zou moeten zeggen, ja, dat ene waar het in het antwoord om gaat, dat heb ik niet, dat mis ik. Dan is er maar één raad. Om te doen wat die verloren zoon ook deed. Dan moet je terug. Dat vraagt bekering. Dan moet u terug naar de Heer Jezus Christus zelf. Naar de Vader. En weet u, die Vader stond al op hem te wachten. Die zag hem al van verre aankomen. Die herkende hem nog. Hij had hem gemist. Weet u, de Heere God die mist u. Als u leeft voor uzelf. En als dat het geval is, gemeente, haast je dan om niet langer meer van jezelf te zijn en voor jezelf te leven. Maar om het eigendom te worden van de Heer Jezus Christus. Want wat biedt nou echt, hou vast, dat is het tweede, de inhoud. Wat geeft nou troost? Nou, dit zegt de catechismus, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mezelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. En gemeente, dan neem ik u even mee naar Jesaja 40, wat we hebben gelezen. Daar komen het volk Israël tegen in Babel. Ze zijn weggevoerd, de legers van koning Nebukadnezar, die zijn voor de muren van Jeruzalem verschenen. De stad en de tempel zijn veroverd. Oordeel is gekomen over Juda, twee stammenrijk. Zo moet je het zeggen, het oordeel, want de goddeloosheid in Juda was tot het toppunt gestegen. Daar kunt u over lezen in het eerste gedeelte van de profetieën van Jesaja. Hoe Jesaja als profeet het volk telkens weer waarschuwt. Jullie leven niet voor de Heer. De woorden van de catechismus die passen daar zo bij. Jullie zijn alleen maar van jezelf. Je geeft de Heer niet de eer die hem toekomt. Jullie leven vanuit je eigen verlangens en gedachten, gemeente, dat deden ze, die Israëlieten. En ze dienden de afgoden van de Kanaanieten, de Baal en de Astartes. Goden die je gouden bergen beloven, welvaart. Voor het hier en nu. Daar zijn ze mee bezig. Dat bepaalt hun leven, dat bepaalt wat ze doen en denken. Ze doen hetzelfde als Adam en Eva in het paradijs. Ze eigenen zich alles toe wat ze van de Heer hadden gekregen. Ze beroven hem ervan. Ze pakken het voor zichzelf. En ze gaan er hun eigen weg mee. En als dan al die stemmen van de profeten, al die waarschuwingen in de wind geslagen zijn, dan komt het oordeel. Juda wordt weggevoerd naar Babel en dan zit dat volk daar aan Babylon stromen. En ze hebben geen moed meer. Ze zijn alles kwijt. Ze zijn inderdaad alles kwijt. Gemeente, als je je bestaan op het aardse bouwt, dan bouw je op zand. De regen komt en het spoelt weg. En je zou kunnen zeggen, eigen schuld. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar dan klinkt daar opeens die stem. De stem van de profeet. De stem van de Heere zelf. En wat zegt hij? Troost, troost mijn volk. Kijk, dat is nou eigenlijk die vader die op de uitkijk staat en die staat te wachten. Troost, troost mijn volk. Hij haalt er nog niet een keer de geesel van de veroordeling overheen. Nee, troost. En Godmeter, hoort u de snik die erin zit. Troost, troost mijn volk. Het gaat hem zo aan het hart. Hij had ze moeten overgeven in de handen van Nebukadnezar. Maar nu dat is gebeurd, kan de Heere zich niet langer inhouden. Want zijn vaderhart brandt van verlangen, van liefde, dat ze weer zijn volk zouden zijn. En dan geeft Jesaja de opdracht. Troost ze, nu, niet langer wachten. Met Israël moet weer het volk van de Heere zijn. Ze moeten niet van zichzelf zijn, maar van hem. Zijn volk, mijn volk, zal uw God zeggen. Kijk, en dat zegt de catechismus nou ook, dat is nou echte troost. Voor leven en voor sterven. Als je niet van jezelf bent, maar het eigendom bent van de heiland Jezus Christus. En in Jesaja 40 gaat het eigenlijk al over Christus. Dan hoor je hem al komen in vers 10. Zie de Heere, Heere, met kracht zal hij komen. En zijn arm zal heersen. En als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. En in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Met de zo zal die komen, zo is die gekomen. De Heer Jezus Christus kwam. En hij heeft zijn loon bij zich. Dat wil zeggen, het heil dat hij zelf verdiend heeft. En dan werkt de catechismus dat prachtig uit. Want wat betekent het nu om dan niet van jezelf te zijn, maar van Christus te zijn, zijn eigendom? Nou, daar worden drie dingen over gezegd. Op de handreiking vindt u ze bij de drie pijltjes van het antwoord. Ten eerste, hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en me uit alle heerschappij van de duivel verlost. Kijk, dat geeft nou houvast, gemeente. Als je dat weet, als je dat leert kennen, Wat hebben die Israëlieten in Babel nodig? Ze hebben nodig, gemeente, allereerst dat er iemand is die al hun schuld en zonde op zich heeft genomen en ze ervan van verlost en bevrijd het en kwijtscheldt. Al die goddeloosheid die ze hadden bedreven, met die afgoden. Ja, dat hebben wij ook nodig. Dat heeft u nodig, dat heb ik nodig. Om nou echt getroost te leven. Om in vrede ook te kunnen sterven. Met goede hoop. Daarvoor heb je Christus bloed nodig. Zijn kostbare bloed. Zijn bloed dat al onze zonden afwast. Zijn bloed waarmee hij volkomen voldaan heeft. Hoort u dat? Volkomen. Niet maar voor een kwart of de helft. Maar helemaal. Christus is gestorven aan het kruis. Opdat al onze zonden zouden worden weggewassen. En hij heeft met zijn leven betaald. Ja, hij heeft het gedaan opdat wij zouden worden vrijgekocht uit de heerschappij van de duivel. Met in die heerschappij zitten we vast vanuit onszelf. De duivel is je heer, je eigenaar. Als wij denken, gemeente, dat wij van onszelf zijn en dat we in ons leven onze eigen weg, ons eigen spoor willen trekken, dan vergis je je. Want je bent eigenlijk niet vrij. Je bent van het rijk van de duisternis, de duivel. En je bent aangelegd op de praktijken van het duister. Maar gemeente, Jezus Christus heeft zijn leven gegeven om vrij te kopen. Hij heeft de losprijs betaald. En dan moet u even letten op hoe het er precies staat, gemeente. Hij heeft dat gedaan. Opvallend, in de tijd van Jesaja was de Heer Jezus nog niet gekomen. Maar is het u opgevallen hoe Jesaja erover spreekt? Als het gaat over Israël. Als een herder zal hij zijn kudde leiden. Weiden, hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. In zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Zie uw God. Met kracht zal die komen. Zijn arm zal heersen. Dat is al helemaal de Heer Jezus. Gemeente, hij heeft het gedaan. En haar strijd is vervuld, vers 2. Haar ongerechtigheid is verzoend. Het is al gebeurd, omdat Jezus Christus komt. En wij zeggen, hij is gekomen. Het is een feit. Gemeente, dat is de taal van het geloof. Je mag het in geloof zeggen, dat is nu waar ik op vertrouw. Mijn zekerheid, die ligt niet in mezelf. Die ligt ook niet in iets dat aan mij gebeurd is. Je zekerheid, gemeente, ligt op Golgotha. Waar Jezus Christus aan het kruis is gestorven. En hij heeft gezegd, het is volbracht. Het is volkomen voldaan. Je bent vrij. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom, gemeente, het eigendom van Christus. Als je erkent schuldig te zijn. Als je naar hem toe gaat. Zoals die verloren zoon in de gelijkenis. En erkent schuldig te zijn. Weet dan, gemeente. Hij staat te wachten. Neem de toevlucht tot hem. Opdat je niet van jezelf bent langer. Maar van hem zult zijn. En van hem word je alleen maar door genade. En dan het tweede. Wie eigendom is van Christus langs de weg van het geloof, van dat je op hem vertrouwt, die mag ook weten dat hij over je waakt. Ik ga daar wat sneller aan voorbij, gemeente. Dat komt namelijk nog terug in zondag 9 en 10. Maar laat dat ons vandaag al troost en houvast mogen geven als u straks de kerk verlaat. En de komende week gebeurt er misschien iets. We weten niet wat de toekomst brengt immers. Iets wat dichtbij komt of iets wat je schokt. Gemeente, weet één ding. Wat er nou ook gebeurt. Als je van hem bent. Hij waakt over je. Er valt nog geen haar van je hoofd. Zonder de wil van je hemelse vader, ja zelfs alles, ook alle moeite en zorg en ellende, moet tot je heil dienen. Gemeente, de Heer wil het gebruiken voor iets goeds. Uit de diepe ellende kan Hij iets goeds tevoorschijn brengen. Als je over kronkelpaden moet lopen, en je begrijpt niet waarom ze zo lopen, zoals ze lopen. Vertrouw dan toch, maar Hij waakt over mij. En zelfs alles moet tot mijn heil dienen. Staat in dienst van dat ene, dat ik bij Hem thuis zal komen. In Zijn hemels vaderhuis. En dan tenslotte het derde. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven. En maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven. Gemeente, hoe doet de Heere God dat? Dat was ook een vraag die was ingediend. Hoe doet de Heere God dat? Je verzekeren van het eeuwige leven. Daar kun je nou zo naar op zoek zijn. Die zekerheid. Gemeente, ik zei net al, die zekerheid die vind je niet in jezelf. Als je naar jezelf kijkt van, heb ik dat nou? Ben ik zeker genoeg? Zeker genoeg om ook inderdaad het te kunnen zeggen als het me gevraagd wordt. Wat betekent dat geloof nou voor je? Dat je dan een mooi antwoord kan geven. Ben ik wel zeker genoeg? Zoek het niet in jezelf, gemeente. Dan schiet je altijd tekort. Zoek het op Golgotha. Daar ligt je zekerheid. Weten dat Hij het heeft willen doen, ook voor u. In 1 Johannes 2 staat immers, gemeente, dat Christus een verzoening is voor onze zonden. En schrijft Johannes erachter. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Niet dat de hele wereld behouden zal worden, dat betekent dat niet. Maar Christus' verdienste is voldoende dat iedereen zou mogen komen. Met schuldbelijdenis om het eigendom te worden van Hem. Hoe raak je ervan overtuigd? Nou, zegt de catechismus, dat doet nou de Heilige Geest. En hoe doet Hij dat? Nou, langs de weg van het woord. Hij doet het door in je te wonen en te werken. Gemeente, de Heilige Geest die doet eigenlijk niets anders. Dat is zijn werk om het volle licht te laten vallen op de Heer Jezus. Je ziet het soms wel eens, hè? Zo'n kerk als het donker is. Zo'n kerk en die wordt dan beschenen door lampen van onderaf. En die hele kerk die staat vol in het licht. Prachtig om te zien als het donker is. Dat is nou eigenlijk het werk van de Heilige Geest. Het gaat om Christus. En de Geest, die zet alle schijnwerpers op Hem. Opdat we Hem zullen zien. Opdat we bij Hem de zekerheid zullen zoeken en vinden. Ja, Hij verzekert ons ook van het eeuwige leven. Juist doordat Hij ons bereid maakt om voor Hem te leven. Niet meer voor jezelf, want je bent niet meer van jezelf, maar voor Hem. Dan is je tijd dus van Hem en niet van jezelf. Dus als er iets gevraagd wordt om iets te doen voor een broeder, een zuster, dan kun je die tijd misschien ook wel geven, toch? Dan is je geld niet meer van en voor jezelf. Dus als je gevraagd wordt om daarmee goed te doen, dan kun je dat wel doen, toch? Je bezittingen. Heere, wat ook maar, je mag ervan delen met anderen. Als je niet meer van jezelf bent, maar van de Heer Jezus Christus, dan mag je dienstbaar worden in zijn koninkrijk. Op de plek waar Hij u en jou een plek geeft. En met de gaven en de middelen die Hij aan u heeft toevertrouwd. Dat is een toegewijd leven. Ik hoorde de uitspraak van een christelijk spreker die zei, dat Jezus zichzelf volledig heeft gegeven voor ons, dat ga je beter begrijpen. En daar raak je al meer van overtuigd, wanneer je ook zelf volledig geeft voor Hem. Hij heeft zichzelf gegeven. En wij mogen ons aan Hem geven. U bent duur gekocht, met de hoogste prijs. Wat dat betekent, ontdek je al meer als je aan Hem toegewijd bent en Jezus Christus ziet en met Hem leeft. Ja, met Hem ook sterft. Want dan kun je sterven. Dan is er een advocaat. Zelfs in je bangste uur is er dan troost. Omdat Hij er is. Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Meester, wees dan niet van jezelf. Wees niet langer van jezelf. Wees steeds minder van jezelf. Wees van Christus. En laat zijn liefde en genade u voor Hem winnen. Want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we dat met elkaar gaan zingen uit Psalm 95, de versen 1, 2 en 4. Thank you. Zullen we danken en bidden? Ja, Heer, bewaar ons voor die verharding. Dat we, ondanks dat u vandaag ons hebt gezocht, met een woord, met een belofte, die zo vol van troost en houvast is, zo vol van heil, dat we nu straks naar huis gaan. Dat straks het leven weer verder gaat. En dat we van onszelf zijn. Dat alles wat we in de komende week doen, allemaal weer in dienst zou staan, Heere, van ons eigen geluk, van ons eigen leven en de doelen die we zelf najagen. Heere, bewaar ons ervoor. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zo zouden sterven. Want dan verliezen we alles. Dan gaan we verloren. Nee, Heere, laat uw woord, dat goede bericht, die blijde boodschap van het evangelie, laat die ons leiden. En dat u zo, Heere, als onze God en Vader, uw volk wil leiden en wijden. In grazige weiden. En zelfs al gaan ze door een dal vol schaduw van de dood, dat ook daar uw hand ons geleidt. Dat ook daar uw rechterhand ons vastgrijpt. Heere, u kent ons ook in onze nood. U kent ons ook in onze geestelijke nood. Heer, wanneer we maar zo moeilijk kunnen loskomen van alles wat van ons is. Heer, geef door uw Heilige Geest ons de genade om dat wat van ons is op te geven. En om achter u aan te gaan, Heere Jezus Christus. Als u ons roept, volg mij. Ja, Heere, wilt u dan ook al onze zonde en onze schuld vergeven? Want wat kunnen we dat ook ervaren, Heere, als we kijken naar ons eigen leven? Misschien ook wel de jaren waarin we totaal los van u waren. U niet hebben gediend. Heere, wat een tekortkoming. Wat hebben we een eer van u geroofd. Heere, vergeeft u het ons. En vul ons hart nu met uw Heilige Geest om u te bedoelen, om op u gericht te zijn, om voor u te leven, u toegewijd, verzekerd van wat u gedaan heeft, Heer Jezus Christus, op Golgotha, waar u gestorven bent. Ja, Heere, eenmaal zal ook onze strijd dan vervuld mogen zijn. Dan is onze ongerechtigheid verzoend. Ja, Heere, dat heeft u toch al willen doen. Heere, we bidden u als we zo ook naar de toekomst mogen toeleven. Wees u dan onze hoop en onze vaste vertrouwen. Heere, wij danken u voor wat u ons op deze zondag wilde geven. Zegent u ons als gemeente ook in de komende week. Ook in al datgene wat in het gemeentelijk leven mag gebeuren. Wilt u genadig, Heere, alles wegnemen wat van onze kant in de weg heeft gestaan. Ook in deze dienst, Heere, kan dat zijn dat we toch zo hardnekkig zijn. Wilt u het vergeven, Heere, en wegnemen? En gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan? Wilt u ook dan over ons waken? Met uw zorg en uw nabijheid. Hoort u zo naar onze gebeden, Heere. Niet om iets uit ons, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen als ons laatste lied Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.